Goedemiddag, broeders, zusters, vrienden. Fijn om vanmiddag weer hier in uw midden te zijn. En wat een zegen dat het allemaal weer mogelijk is, hè, om als gelovigen samen te komen rondom het woord. En om elkaar te mogen bemoedigen met het woord. Want dat woord van God, dat is rijk en dat is krachtig. Ik werd vanmorgen wakker, en niet dat ik het daarover ga hebben, over wat ik las. Maar toen ik opstond en mijn Bijbeltje opende, toen las ik een tekst, en die was niet onbekend voor mij. Maar soms, dat zult u ook wel eens hebben, dan sla je Bijbel open en dan lees je opeens weer een Bijbeltekst die je al heel vaak gelezen hebt. En dan komt er opeens zomaar weer extra binnen. Hè? Nou, dat had ik vanmorgen ook. En dat wil ik toch met u delen. Er staat namelijk in de tweede Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. Daar zegt de apostel Paulus, 2 Korinthe 1, vanaf het derde vers. Daar staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Nogmaals, dat was voor mij geen onbekende tekst, maar toen ik dat vanmorgen zo las, toen dacht ik, wat is het toch geweldig, hè? Als je dan wakker wordt en je gaat als het ware naar de Heer, want ja, daar begin je de dag mee, en je krijgt dan deze bemoediging mee. En de zon die schijnt ook nog, nou, dan is dat helemaal, kan zo'n dag niet meer stuk, hè? Toch? Want dan, ja, als ik dan 's morgens wakker word en ik zie de zon schijnen, dan denk ik aan de Heere God. Toch? Ja. Ik bedoel, Psalm 68 is het geloof, zegt, want God is ons een zon en schild. Ja. Dus elke keer als ik de zon op zie komen, dan denk ik aan de opgestane heiland. Ja. En dat is een heel Bijbels beeld is dat. Hè? Want ja, zoals de zon de aarde verlicht en de duisternis verdrijft en de aarde verwarmt met haar stralen, zo is het de zon der gerechtigheid die uw en mijn leven ook verlicht. Die de duisternis verdrijft uit ons leven. En die ons inderdaad verwarmt met zijn zorg en met zijn liefde en zijn genade. Dus dan word je wakker, dan zie je de zon en je krijgt zo dit woord, krijg je. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God alle vertroosting. Nogmaals, ik ga daar niet over preken, maar je zou daar al een preek over kunnen houden in 3 punten, hè? Ja. Maar goed, dat is misschien voor een volgende keer. Maar wat geweldig, lieve mensen, dat wij die God door genade mogen kennen. En weet u, en dat wij hier vandaag weer bij elkaar zitten, dat de Heere God het verlangen in uw hart heeft gelegd om, ja, op te gaan naar deze plaats, om hem te ontmoeten, maar om ook elkaar te ontmoeten, want ja, dat stukje gemeenschap, dat is zo belangrijk, hè? Dat hebben we natuurlijk heel veel gemist. Ik heb menigmaal door het land gereisd en dan kwam ik in de kerk en dan stond ik op een kansel en dan zat er niemand. Ja, het werd opgenomen en uitgezonden, nou mooi dat dat allemaal kon. Maar weet u, je kunt eigenlijk ook niet in je eentje gelovigen zijn, hè? Je hebt elkaar nodig, hè? Het is niet voor niks dat de Heere God in het begin van de Bijbel al zegt, hè, het is niet goed dat een mens alleen zij. Nou, je hebt elkaar nodig. En wat fijn dat we vanmiddag hier samen mogen zijn en dat we die naam mogen belijden en dat we inderdaad, ja, als het ware kunnen beginnen en met zeggen van, wel, geloofd zij God, hè, geprezen zij God, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Maar ook de Vader der barmhartigheden. Ik vind dat zo'n heerlijk woord, hè? Barmhartigheden. Ja. Misschien een beetje een ouderwets woord voor deze hedendaagse tijd, zou misschien kunnen. Ik weet ook niet wat nieuwere vertalingen trouwens hebben staan, hoor. Maar barmhartigheden. God heeft zich over ons erbarmd. God heeft zich over ons ontfermd. Ja. Ja, en dat niet alleen, er staat ook hierbij, en de God van alle vertroosting. Ja. Nou, dat hebben u en ik op zijn tijd best wel nodig, hè? Want ja, het is echt niet altijd halleluja, prijs de Heer in ons leven, althans bij mij niet, hoor. Nee, je komt nog wel eens wat obstakels tegen, hè? En dat kent u zelf ook allemaal. Nou ja, u kent elkaar een beetje, ik ken u niet allemaal. Maar dan weet u dat hier regelmatig dingen worden afgekondigd van mensen die ziek zijn of misschien iets hebben gehad, waar nu weer dankbaarheid voor is, begrijp ik, hè? Maar zo maak je allerlei dingen mee in het leven, hè? En nogmaals, wat ben je dan begenadigd? Dat je inderdaad een God van vertroosting hebt, ja. En dat de Heere God u en mij wil vertroosten. Als het tegen zit. Als het moeilijk is, hè. En dat niet alleen. Dan ben ik toch al een beetje aan het preken over dit gedeelte. Ik stop zo, hoor. En dan gaan we echt beginnen, hè. Maar dan staat er ook nog een keer bij. En de God van alle vertroosting die ons troost. U en mij dus, hè. Die ons troost in al onze druk. En dan staat erbij. Dat vind ik zo machtig. Zodat wij hen die in allerlei druk zijn. Troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Nou, is het niet heerlijk? Ja, dat is toch geweldig? We zitten hier samen vanmiddag om de Heer te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten, om iets mee te krijgen vanuit het woord. En inderdaad, God wil u en mij vertroosten. Hij wil ons bemoedigen. Ja, en dan ligt er een hele week voor ons en we krijgen als het ware ook weer de opdracht mee dan om ook weer tot troost te zijn voor mensen die God de komende week op u wegbrengt. Ja. Nou ja, en dan zijn er genoeg mogelijkheden gaan zich voordoen om inderdaad tot zegen te zijn voor anderen. Hè. Wat dat betreft krijgen wij elke dag weer geweldige kansen, hè. Om te getuigen van die God, van die Vader der barmhartigheid. En weet u, als je dat dan allemaal zo zegt en je denkt daar dan over na, en dat heb ik ook onderweg in de auto hier naartoe gedaan, nog eens weer opnieuw, dan denk ik, wat heerlijk, hè, dat de God van de Bijbel niet zomaar een of ander abstract begrip is, maar dat de God van de Bijbel een God is met een hart vol liefde voor u en mij. Dat wij dus ook een persoonlijke relatie mogen hebben met die God. Ik bedoel, wij hangen geen religie aan. Er zijn ook genoeg mensen die hebben een religie. Maar als je door genade de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, dan heb je niet een religie, maar dan heb je een relatie. En zo mogen wij, ja, leven met die Vader der barmhartigheid. Nou, dat betekent dan heel concreet dat als ik dan 's morgens opsta, en dat geldt ook voor u natuurlijk, en als je dan je Bijbeltje opent, dat die God tot je wil spreken door zijn woord. En dat wij met hem mogen spreken. Ja. Ik heb het wel eens vaker gezegd hier, als ik 's morgens de dag begin, dan zonder ik me altijd een bepaalde periode af en dan pak ik mijn Bijbel en dan ga ik in gebed en dan lees ik een klein stukje en dan ga ik nog eens weer in gebed en dan vraag ik of God door dat woord tot mij wil spreken. God, wat voor bemoediging, wat voor vermaning, wat voor vertroosting. Weet u, dan heb je als het ware een soort tweespraak, hè? En dat maakt het allemaal heel echt, ja. Nou, dat is inderdaad relatie hebben. Met de Heere God. En weet u, als je nou zo dat leven hebt leren kennen, en je leeft zo in die afhankelijkheid van de Heere, en je leest je Bijbeltje, dan kom je erachter dat in welke tijd mensen ook geleefd hebben, dat zij zo met God omgingen en dat God zo met hen omging. Ja. En dan kom je er meer en meer achter dat de God van de Bijbel niet een verzameling is van theologische eigenschappen of zo. Nee, een levende God met een hart vol liefde. Hij is begaan met u en met mijn leven. En ik weet niet wat mijn toekomst, ja, ik weet wel wat mijn toekomst wordt als het gaat om de toekomst met een hoofdletter. Want het beste komt nog. Maar ik weet niet wat de dag van morgen mij brengt, dat weet u ook niet. Ik weet niet wat allemaal nog op mijn pad gaat komen. Maar ik weet wel dat God in al die dingen aanwezig wil zijn. Dat hebben we ook het afgelopen paar jaar ervaren met alle coronasores. En die hebben we nog steeds. Maar dat je ook dwars door alles heen toch steeds weer, en dat vond ik dan wel heel bijzonder, dat je ondanks alles altijd weer die vrede van God mocht ervaren in je leven. En ik kan u vergeten, het is ons niet gemakkelijk gemaakt. En we zijn er nog niet. Maar ondanks alles was er altijd weer die vrede in ons hart. En dan denk ik, ja, wat heerlijk is dat. Ja, dat je zo mag leven als gelovige. Hè? Er is een lied in de bundel, dat kent u vast wel. Dat zegt, o, hoe groot is het genot als men wandelt met God. Nou, zo is het ook. Zo beleef ik dat ook. Ja. En dan zeg ik ook tegen mezelf maar vaak van, nou ja, wandel nou maar stillekens achter hem aan. Want hij wijst u de wegen. Ik weet niet wat er allemaal op uitloopt. Tenminste, niet in detail. Maar ik weet wel, hij is erbij. Hij is erbij. En ook in de Bijbel zie ik dat als het nou gaat om allerlei, nou maar gewoon een paar mensen opzoeken in de Bijbel, en dat gaan we doen met elkaar vanmiddag, hè. We beginnen gewoon bij het begin, met Genesis. We gaan even naar Genesis, het 8e hoofdstuk. Genesis 8. Dan staat daar in het eerste vers, Genesis 8 vers 1, toen gedacht God Noach. Heel klein stukje. Toen gedacht God Noach. God denkt dus aan een mens op aarde. Heeft u ooit een mens gekend die leefde in een toestand zoals Noach? Ik denk dat in die tijd, in die dagen, was er niemand hopelozer aan toe dan deze man. Hij bevindt zich op een schip, zonder roer, zonder kompas, zonder zeil, de aarde bedekt met water, en daar zit Noach met zijn gezin in de ark. Om hem heen stierven miljoenen mensen. Ik kan me voorstellen dat het een angstaanjagend tafereel moet zijn geweest. Benauwend. Alleen Noach vertrouwt op de Heere God. En dan lees ik hier die paar woordjes in Genesis. Toen gedacht God Noach. En hij redde Noach en de zijnen. Daar leer ik dus uit dat God inderdaad gedenkt. Dat God ons ziet. God vergeet u niet. Ook als u misschien alleenstaand bent. Ook de enkeling. Ja. Ook als u misschien alleen bent komt te staan omdat uw man of uw vrouw is ontslapen. Hoe vaak wij afgelopen jaar niet gebeld zijn in het Vierhouten Bos van mensen die alleen waren en soms maanden alleen hebben gezeten. Geen mens hebben gezien. Eenzaamheid hebben gevoeld. Ja. We hebben soms huilende mensen aan de telefoon gehad. Hadden ze bij ons een midweekje geboekt bijvoorbeeld. Er zijn erbij. Die hadden vorig jaar februari al iets geboekt. Zouden in april zijn gekomen, lockdown. Zouden in najaar zijn gekomen, lockdown. Zouden dit voorjaar zijn gekomen, lockdown. En die komen pas de komende week. Ja, ja. Die smachten ernaar om er weer naar uit te gaan. Ja. Zoveel eenzaamheid. En hier zien we dus dat Gods oog valt op Noach in zijn situatie. En wij mogen elkaar vertroosten, want de Bijbel hebben we gelezen, is de God van alle vertroosting. Die ziet uw eenzaamheid, uw alleen zijn. Hij ziet uw verdriet. Hij kent de situatie waarin u verkeert. Ja. God kent de zijnen, broeders en zusters. En er kunnen er wel eens stormen in ons leven zijn. En die zijn er zo nu en dan. Hè. Ik moet denken aan dat oude liedje van vroeger. Misschien, nou, dat kent u ook wel, denk ik. Hè, van Scheepke onder Jezus' hoede. Hè. Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort. We hebben vader zoon aan boord. En juist in de stormen van het leven mag je dat vaak zo extra ervaren. Ja. En velen van ons kunnen dat beamen. Als je naar de mens gesproken er geen gat meer in ziet, dat je dan toch gedragen mag weten door je vader in de hemel. God gedacht Noach. Een andere geschiedenis waar die gedachte ook naar voren komt is in Genesis 19. Genesis 19. Daar lees ik in vers 29. Genesis 19 vers 29. Toen God de steden der streek verwoestte, gedacht God Abraham en hij leidde Lot uit het midden der omkering toen hij de steden waarin Lot gewoond had omkeerde. Opnieuw een geschiedenis, net als bij Noach, waarin er verschrikkelijke dingen stonden te gebeuren. Sodom en Gomorra zouden van de aarde worden weggevoerd. De goddeloosheid had haar hoogtepunt bereikt. Alleen er is daar in Sodom één man die daar eigenlijk niet thuis hoorde. En dat was Lot. Het neefje van Abraham. En we weten vanuit die geschiedenis hoe oom Abraham gepleit heeft bij God voor deze steden en voor zijn neef. Ja. Heere God, als er nou eens 50 rechtvaardigen zijn, wilt u dan het oordeel maar uitstellen? Maar ja, die waren er niet. Als er nog 40, en zo gaat het verder. Ja. Heere God, als er nog eens 10 rechtvaardigen zijn. En dan komt het moment dat de Heer op het punt staat om die stad te verdoemen. En als God op dat punt staat, dan lees ik in mijn Bijbel en God gedacht Abraham, en hij leidde Lot uit. Mooi is dat, hè? Ja, ja. Dankzij het pleiten van Abraham heeft God de gebeden van Abraham gedacht. En in het kritieke moment Lot gered. Abrahams gebeden waren niet vergeefs. Oh, ik weet het, hij had niet rechtstreeks een antwoord gekregen. Maar Lots ziel werd gered. Ik weet niet hoe vaak u misschien al niet gepleit heeft bij de Heere God voor uw zoon. Of voor uw dochter, of misschien voor uw kleinkind. Of voor andere mensen in uw omgeving waar u mee begaan bent. Het blijkt ook uit deze geschiedenis maar weer, het is niet vergeefs. Want God gedenkt, ook in deze geschiedenis. Door een rechtstreekse interventie van God wordt Lot gered. God gedacht Abraham. Weet u, de Heere God gedenkt een ieder die op hem vertrouwt. En de Bijbel die leert mij dat als je vertrouwt op de Heere, dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Ja, geweldig is dat. En dat mogen ook wij weten, voor hen die ons lief en dierbaar zijn. Ik kom ook zoveel verhalen tegen van gasten die bij ons in huis verblijven. Ik heb er boeken van kunnen schrijven, wat mensen niet moeten allemaal meemaken. Van kinderen die een andere weg gaan. Kinderen die in scheiding liggen, wat komen we er niet veel tegen vandaag, hè? Heel veel gezinnen waar gebrokenheid is, ja. En dan mag je als ouder, of als grootouder, of misschien andere familierelatie, En ik moet denken aan dat bekende gedicht, hè. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw hand. Ja. Mooi is dat. Ja. En weet u, dat kun je doen en dat leer je als je inderdaad een relatie hebt met God. En dat wil niet zeggen dat God dat gebed opeens direct gaat verhoren. Maar het is wel zo dat God dan onze harten en onze gedachten wil behoeden in Christus Jezus. En dat je dan toch ook die vrede van de Heere God daarin mag ervaren. En dat is een vrede, daarvan zegt de Bijbel, die gaat ons verstand te boven. Nou, dat is prima. Want God vraagt niet of we het begrijpen, maar of we het geloven. Zo simpel ligt dat. En wij mogen dat inderdaad geloven. Een andere Bijbelplaats waar ook over gedenken gesproken wordt, vinden we in Exodus. In Exodus. Exodus 2. Dat staat in Exodus 2 in het 24e vers. Exodus 2 vers 24. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God gedacht zijn verbond met Abraham. Abraham was al lang overleden. Maar God had ooit tot Abraham gesproken, hem een belofte gedaan en aan zijn zaad. En dan komt daar een moment in de geschiedenis dat het volk van Israël zich in een crisis bevindt. Het is honderden jaren later, nadat God dat woord gesproken had. En dan gedenkt God zijn woord ooit aan Abraham gezegd. Ja. Zo gaat het in de hele geschiedenis van het volk van Israël. God kwam elke keer weer met uitkomst en met redding. En ook in de toekomst zal God uitredding schenken. Ook voor dat volk van Israël. In Psalm 105, dat sluit hier eigenlijk een beetje bij aan. Ik wil er even naast leggen. Psalm 105. Daar lezen wij in vers 41. Psalm 105, vers 41. Hij opende de rots en wateren vloeiden. Zij stroomden door de dorre streken als een rivier. Want hij gedacht aan zijn heilig woord, aan Abraham zijn knecht. Mooi is dat, hè? God gedacht aan zijn heilig woord. En het wonder gebeurt dat Israël gevoed werd in de woestijn. Ze hadden geen gebrek. Ze hadden dorst en God voorzag in water. En als ik dat dan zo zeg, dan moet ik altijd denken, en ik heb het ook wel eens vaker gezegd hier, maar ik blijf het gewoon indrukwekkend vinden. Als God dan inderdaad ook in die woestijn Israël van water voorziet, ja, dan is dat op zo'n bijzondere manier. Want dan kom je een rots tegen en dan komt er water uit een rots. Is wat? Ja, dat is bijzonder. Ik heb ook wel eens op een rots geslagen, maar er gebeurde niks. Nee. Maar als God het wil, dan gebeurt er wel wat. En misschien weten we er nog wel, uit het verleden, dat ik het een keer genoemd heb, maar herhaling is altijd goed, hè. Het mooie is dat als nou dat volk dorst heeft en ze komen daar in die woestijn bij die rots, dan zegt de Heere God tot Mozes: Mozes, joh, pak nou die staf waarmee je de Nijl geslagen hebt en sla daarmee op de rots. Heb je er eens over nagedacht? Laat ik het anders zeggen. Als God nou niet gezegd had dat het met de staf moest zijn waarmee hij de Nijl geslagen had, had u dat dan gemist? Nee, toch? Nee, ik niet. U ook niet, denk ik. Maar het staat er wel bij. Nou, als het erbij staat, dan heeft dat dus ook een betekenis. Anders stond het er niet. Het is immers het woord van God. Want wat gebeurde er nou met die staf? De staf waarmee hij de Nijl geslagen had. En wat veranderde, wat gebeurde er toen Mozes met die staf op de Nijl sloeg? Toen veranderde het water in bloed, ja. Het was dus de staf van het oordeel. En met die staf moest de rots geslagen worden. En wat zegt Zacharia 13 vers 9 dan? Sla de man die Gods metgezel is, sla die herder. Onze heiland, de Heer Jezus Christus, hij moest geslagen worden met de staf van het oordeel, wilden u en ik kunnen drinken uit de bron van levend water. En dat zie je dan zomaar verteld in zo'n geschiedenis. Ja. En dat kom ik dan hier weer, nou ja, wat is toeval, maar kom ik dan hier weer tegen. Hij opende de rots en dan staat er, want hij gedacht aan zijn heilig woord. Ja. Oh, de Bijbel is zo rijk. En de God van de Bijbel is zo groot, zo bijzonder. Nogmaals, inderdaad, dat is een God met een hart vol liefde voor u en mij. Dat is een God met wie wij een persoonlijke relatie mogen hebben. Dat is een God die ook centraal wil staan in u en in mijn leven. En die uw diepste gevoelens kent. Leert Psalm 139, die leert dat ook, hè? Nou, we zijn bij 105, we bladeren even verder. Ik kan er nog wel even bij. Psalm 139. Daar staat toch, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Dat is mijn God. Dat is onze hemelse Vader. Hij doorgrondt en kent ons, lieve mensen. Daar staat, gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Nou, meer doet u vandaag ook niet. Toch? U bent vanmorgen opgestaan. U bent een keer bij gaan zitten. U bent een keer weer bij gaan staan. Dan zit u hier. Misschien heb je tussen de middag nog even gelegen. Wie zal het zeggen? Het wil in ieder geval zeggen dat God dus bekend is met alle aspecten van u en van mijn leven. Ons zitten, ons staan, ons gaan, ons liggen. Ja, staat er, gij verstaat van verre mijn gedachten en met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. God gedenkt, God weet wat er hier bij mij speelt, wat er bij mij leeft. En dat weet hij bij u ook. Ook als het soms zo moeilijk is, als u misschien alleen thuis zit. Als het u weer aanvliegt omdat die stoel leeg is. Omdat uw geliefde is heen gegaan. Of misschien om andere redenen weg is. God weet ervan. En God gedenkt u, lieve mensen. Ja. Dus dat is zelf, hij omgeeft mij van achteren en van voren. En gij legt uw hand op mij. En ik kan u verzekeren, dat zijn altijd zegenende handen. Ja. En dan eindigt hij, dat eerste stukje, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Nou, ik ook niet. Nee, ik snap er soms helemaal niks van. Ik denk, hoe is dit vredesnaam mogelijk? Ja. Maar ik weet, de Heer is aanwezig in mijn leven. En ik weet dat ik geborgen ben in zijn hand. En ik weet dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Ja. Nou ja, wat moet je nog meer? Dat is toch een bevrijdend leven? Dat is toch een leven, ja, wat vervuld mag zijn met een stuk rust en vrede die inderdaad mijn verstand te boven gaat. Ja. Maar ik vind het een heerlijk voorrecht om zo te mogen leven. In dat geloof. Ik vind het een voorrecht om te mogen weten dat ook in deze tijd, Want ik moet u eerlijk, ik vind het een rot tijd, mag u best weten. Ik vind het een ellendige wereld. Maar ik heb het goed, ik heb een huis en ik heb een prachtige vrouw en ik heb kinderen en ik heb heel veel. Maar als het gaat om de wereld, nou, daar verwacht ik niet zo gek veel meer van. Er is zoveel ellende om ons heen. En als je dan dat wereldgebeuren een beetje probeert te zien in het licht van het profetisch woord, nou, dan zou het best de langste tijd wel eens geduurd kunnen hebben. Ik weet geen dag, ik weet geen datum. Dat laat dan lekker aan de Heer over. Maar als u het mij vraagt, denk ik van ja, er moeten dingen gaan veranderen. En dan weet ik opnieuw ook weer gelukkig, hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Ja, dat geldt met u en mijn kleine leventje. Dat geldt voor de gemeente, het lichaam van Christus. Dat geldt voor Israël, Gods volk, waar hij ook een plan mee heeft. Kent u mooi die tekst, kent u ook wel, uit Jesaja. Jesaja 46, geloof ik. Heb ik ongetwijfeld hier ook vaker genoemd. Ja, Jesaja 46, daar staat in vers 9. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Prijs de Heer, hè? Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Wat heerlijk dat wij de Bijbel hebben en dat de Heere God in dat woord zegt tot u en mij, mensen, ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Dat bepaalt mij bij het feit dat God een plan heeft. God heeft iets in zijn raad besloten. Nou, daar komt hij mee klaar. En Efeze 2 leert mij dat God in alles werkt naar de raad van zijn wil. En dat doet hij door de persoon van de Heer Jezus Christus. Er staat hier verder nog in vers 11b. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen en ik breng het tot uitvoering. Nou ja, wat kan ons dan nog gebeuren? Toch? Ja. Kijk, naar de mens gesproken kan nog een hoop ellende op ons afkomen. Maar als het nou hier om gaat, en dat is toch belangrijk voor ons, hier leven wij toch uit, ja, dan weten wij dat zijn raadsbesluit zal volbracht worden. Hij heeft gesproken. En hij zal het ook doen komen. Dus vol verwachting blijven wij uitzien naar die dag dat de Heiland terugkomt. Ja. En wat dat betreft gaan wij een hoopvolle toekomst tegemoet, broeders en zusters. Want wij hebben een God die houdt zich aan zijn eigen woord. Wij hebben een God die omziet naar u en naar mij. En ik sla even wat teksten over, anders wordt het een beetje te lang misschien. In Matthäus. Matthäus 10 gaan we even naartoe. Matthäus 10. Daar lees ik in Matthäus 6 is het, pardon. Matthäus 6. Matthäus 6. Er staat door de vertalers boven gezet bezorgdheid. De vertalers gedaan staan niet in de grondtekst, hè. Maar goed, het past wel boven dit gedeelte, dus het is niet voor niks. Er staat dan vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren en toch voedt uw hemelse vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen. En wat zult gij bezorgd zijn over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze. Wat hier naar voren komt, is dat God dus in alle dingen wil en kan voorzien. Ja. Want God gedenkt ons, broeders en zusters. God is daarbij betrokken. En als we een paar bladzijden verder slaan, in hoofdstuk 10 van Matteüs, dan staat daar in vers 42, Matteüs 10 vers 42, en wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. De Heere God zorgt voor de vogelen des hemels. Hij zorgt voor de schepping. En hij zegt, gaat gij ze niet verre te boven. En hier staat dat God, het ontgaat hem niet als iemand een koud water geeft aan een van de kleine. Een koud water. Ja, God gedenkt dat. Dat bepaalt mij erbij dat God dus ook bekend is met alles wat u en ik doen. En wat wij mogen betekenen voor de mensen om ons heen. Misschien denken wij wel eens, en misschien denkt u van uzelf, ja, wat kan ik? Ik stel niks voor, ik kan weinig doen in de gemeente of zo. Ik ben oud of andere argumenten. Nou, dat kan allemaal best zo zijn. Maar weet u, denk er niet te gering over. Want God ziet met welke liefde en met welke toewijding u iets doet. Ja. Weet u, ze gaat ook voor zo'n samenkomst vanmiddag. Hè? Ik weet niet wie hier die zaal klaarzet. Het zijn vaak dingen die worden helemaal niet gezien. Maar u stapt in de auto op de fiets en u gaat zitten en alles staat kant en klaar. Maar er zijn allerlei mensen hier achter de schermen betrokken. Ja, die zorgen dat het allemaal weer netjes geregeld is. Het is voor het oog van de mens niet zichtbaar. Maar God wel. God wel. Weet u, wij mogen door genade ook in een bepaalde bediening staan. Maar er zijn zoveel dingen waar onze gasten geen weet van hebben wat er allemaal gebeurt. Achter de schermen. Maar het gaat erom dat als je dingen doet met de gezindheid om dienstbaar te willen zijn voor hem, hij gedenkt het. Hij gedenkt het. Dat is zo waardevol voor God. Hier ontvang je misschien aan geen eer. Ik zeg wel eens tegen ons personeel, als onze gasten weggaan, staan mijn vrouw en ik staan bij de uitgang van het restaurant vaak. En dan geven gaven wij iedereen een hand. Mag geloof ik op het moment niet helemaal. Maar nou, dan krijgen we heel vaak schouderklopjes. Ja, wat fijn. En zo, ja, ja. Maar misschien wat het team achter de schermen allemaal doet. Hè? Wij krijgen nu al vaak complimentjes omdat we een beetje aan het voetlicht staan. Maar die mensen die erachter staan, wordt vaak niet gezien. Maar God ziet het wel. En zo is het ook met u. Hè? Daar waar God u heeft geplaatst, mag u dingen doen op uw klein plekje. Ja. En als u het doet, in de gezindheid om hem daarin groot te maken, zal God dat gedenken. Alles uit liefde gedaan voor hem, dat houdt zijn waarde. En zal eeuwig bestaan, broeders en zusters. De Heere God gedenkt het. Nog een voorbeeld, Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Daar lees ik in vers 1. Toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen. En zeide, waarlijk, ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen. Mooi is dat, hè? De Heere God gedenkt dus het penningske van de weduwe. Ja. Een heel klein muntstukje. Misschien nog niet eens een euro, als ze die, stel dat ze die hadden gehad in die tijd. Ja. Maar God zag het. God zag het. De Heere God weet wat u, vanmiddag in dat mandje doet. Hoef ik niet te weten, wil ik ook niet weten. Maar God weet met welke gezindheid wij iets willen afzonderen voor het werk van de Heer. En dan kun je zo, denk je van, nou ja, ik rammel even in mijn zak. En ik hou mijn hand er zo boven en er valt een muntstukje in. Ja, je kunt, en ik denk dat dat Bijbels is, er ook van tevoren over nadenken. Ja, dat zegt Paulus ook in de Korinthebrief, hè. De tekst schiet me niet schout te binnen. Maar de apostel Paulus die zegt in de Korinthebrief, waar staat die? Staat die? Nou, ik weet ze gewoon niet meer. Maar Paulus zegt in de Korinthebrief dat een ieder geeft nadat wat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik weet niet of u erover nagedacht heeft, en ik heb ook geen oproep van Evert gehad dat ik het moest zeggen. Maar het is wel belangrijk om dat gewoon te weten. Ook voor mezelf. Weet je? Hoe ga ik om met die dingen? Ja. En ben ik mij bewust van dat wat ik mag geven, offeren voor het werk van de Heere God? God gedacht het penningske van de weduwe. Ja. En dan nog een hele mooie ook. Hebreeën 6. Eigenlijk al een beetje genoemd, maar ik ga toch de tekst er nog even bij plaatsen ook. In Hebreeën 6. Daar staat. Vers 10. Ja, Hebreeën 6, vers 10. We hebben dus gezegd, hè, God gedenkt. Hè? God gedacht Abraham. God gedacht Noach. God gedenkt het penningske van de weduwe. God gedenkt zijn woord. En wat zegt Hebreeën 6? Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werken zou vergeten en zijn liefde die u voor zijn naam betoond hebt. Mooie tekst. Ja. Ik zei het net al, hier gebeuren achter de schermen allerlei dingen die u en ik niet zien. Die zijn ter voorbereiding van. Maar God is ervan op de hoogte. En hij weet dat u dat gedaan heeft om hem te dienen. En God weet wat u doet, waar hij u gesteld heeft, uit liefde voor hem. En wij zijn er toch in Hebreeën. Nee, geef even naar het Oude Testament nog één keer. En dan kom ik misschien nog in Hebreeën uit. In Jesaja 43. Jesaja 43. We hebben gezegd dat God gedenkt. God houdt zeg maar boekhouding van uw leven. Het is als het ware allemaal opgeschreven in Gods gedenkboek, wat wij voor hem hebben mogen en kunnen doen. God gedenkt het. Maar hier staat iets wat God niet meer gedenkt. En ik denk dat dat een mooie afsluiter is dan. Want wat staat er dan in Jesaja 43 vers 25? Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Mooi is dat, hè? God gedenkt dus alles. Maar als het nou gaat om onze zonden, zal hij ze niet meer gedenken. Nee. Want er is kracht, we hebben het gezongen, hè? Kracht in het bloed van het lam. Ja. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Wat heerlijk, dat ik mag weten dat ondanks wie ik zelf ben, en ik denk dat ik mezelf best een klein beetje ken, maar dat ik mag weten dat God mij nu in Christus aanziet. Ja. Ik ben van natuur net zo'n zondaar als u. We hoeven elkaar niks te verwijten. Ik mag misschien toevallig hier aan deze kant staan vanmiddag, maar ik hoef me niks te verbeelden wat dat betreft. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal zondige mensen. Maar de God van de Bijbel, die gedenkt mijn zonden niet meer. En ook niet die van u. Nee, want hij heeft het bewijsstuk van onze zonden uitgewist door het aan het kruis te nagelen, leert de Bijbel mij. Ja. Hij ziet mij nu in Christus aan. En dat zijn geweldige dingen. Dat maakt mij stil. Dan kom ik onder de indruk. Dan denk ik inderdaad, joh Paulus, wat mooi vanmorgen dat je tegen mij zei, geloof zij God. Geloofd en geprezen zij de God van de Bijbel. De Vader der barmhartigheden. En was het mooi dat die God ons gedenkt, dat die God onze zonden niet meer zal gedenken. En ik dacht dat het ook nog in Hebreeën stond. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Ik dacht in Hebreeën 8 ergens. Ja, in Hebreeën 8 vers 11 staat ook nog eens een keer. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. Ik weet, dit zijn woorden die gaan in hoogste instantie, hebben die betrekking op Israël. Dat gaat ook om ons. Het is een aanhaling uit het Oude Testament die hier genoemd wordt in de Hebreeënbrief. Namelijk uit Jeremia 31, dacht ik. Wat geldt ook voor ons. God zal uw zonden niet meer gedenken. Nee. Wat kan dat soms een mens benauwen? Hè? Dat je foute dingen hebt gedaan. Dat kan je belasten. Maar wat heerlijk, als God zegt, joh, ik kom daar niet op terug. Het is voor mij afgedaan. Ja. Zo moeten wij ook met elkaar omgaan. Hè? Als je misschien iets van een broeder of een zuster wat zou weten of zo. Ik kom nog eens tegen. Dat is ook het gevaar als mensen je soms dingen vertellen van een ander. Hè? Want als je dan die ander ontmoet en je hebt iets van hem gehoord, onwillekeurig gaan je gedachten er toch soms naartoe. Ja, maar pas op met die broeder, weet je wel. Die heeft toen en toen. Zo is God niet. God gedenkt het niet meer. Dat is voor mij, dat is voor u, voor ons een hele mooie les. Zo mogen wij ook elkaar zien in Christus. En nogmaals boven alles, ja, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij gedenkt ons, hij gaat met u mee. Hij weet wat u en ik, wat wij de komende week nodig hebben. En hij zal voorzien. Wel geprezen zij die heiland. Halleluja. Amen. Wij gaan een lied zingen. Heerlijk is uw naam. Johannes de Heer 9:78 staat hier. Drie coupletten. Als dames en heren, dank u. Waardig bent u, Heer. Ja, Heere God, dank u wel dat we zo dit samen zijn vanmiddag hebben mogen beleven, dat u zelf in ons midden bent en dat u ons hebt willen bemoedigen en willen versterken en willen vertroosten. Dank u wel, Heere God, dat als wij u door genade hebben leren kennen, dat wij relatie met u mogen hebben. Dat u elke dag van ons leven ook realiteit kunt en wilt zijn in onze levens. Dank u wel dat u in ons leven aanwezig bent. Ja, sterker nog, u heeft door het geloof woning gemaakt in ons hart. Vandaar ook dat u ons hart zo goed kent. Zoals de psalmist dat ook zegt, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dank u wel, Heere God, dat u met een ieder van ons meegaat en dat u bekend bent met ons gaan, ons staan, ons liggen. Dat er geen woord op onze tong is of u kent het volkomen. Dat u ons omgeeft van achteren en van voren, dat zelfs uw hand op ons is. Dank u wel dat we in die wetenschap ook de nieuwe week mogen ingaan. En dat we in afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan. Dat we elke dag met u mogen beginnen. Dat gemeenschapsleven met u mogen onderhouden. En dat u ons ook elke dag wilt bemoedigen en versterken. Heer, u kent een ieder hier aanwezig. U kent onze privésituatie. En ook hier zitten mensen die verdriet hebben in hun leven, omdat geliefden zijn ontvallen. Wilt u ze troosten, zoals ook uw woord ons dat belooft. Nu bidden voor ouders of grootouders die hier aanwezig zijn en in zorg verkeren over kinderen die niet meer meegaan naar de samenkomst en andere weg menen te moeten gaan. Dank u wel dat we de namen van onze kinderen in uw hand mogen leggen. En dat u onze gebeden wilt gedenken, net als bij Abraham. Dank u wel dat we mogen bidden voor de alleenstaanden in ons midden. Die mensen die soms een stukje geborgenheid, een stukje genegenheid misschien missen. Wilt u ook hen troosten en omringen met uw liefde. En dank u wel dat we mogen weten dat u erbij bent de komende week, elk uur. Elk ogenblik. Dank u wel dat we dienstbaar mogen zijn en dat u nooit vergeet wat wij uit liefde voor u hebben gedaan. Dank u wel dat u onze zonden niet meer gedenkt, maar dat u ons ziet in Christus. Dank u wel dat we die boodschap mogen uitdragen, ook daar waar u ons geplaatst heeft. Wilt u ons zomaar gebruiken tot eer van uw grote naam. Nu ik bid de Heer ook voor het volk Israël. Dank u wel dat u ook met hen een plan heeft. U hebt het gelezen. U die van de beginnen de afloop verkondigt. En uw raadsbesluit zal volbracht worden. En zo zult u ook met dit volk tot uw heilig en uw goddelijk doel komen. Dank dat u ook zo in onze levens een goed werk bent begonnen. En dat u ook dat zult volvoeren, voleindigen tot op de dag van Christus Jezus, onze Heere. Dank voor wie u bent. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. Wij gaan zingen Eens zal ik mijn Heer ontmoeten. De eerste twee coupletten, daarna wil ik nog een tekst met u lezen. En dan nog het derde en het vierde. En als u kunt, mag u dat staande doen.
Oh.
We willen deze dienst afsluiten met een paar teksten uit de Colossensebrief. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Geprezen zij die heiland. Maranatha. Amen.